gaat doen, hebben wij bewust een lezing genoemd en niet een preek. En de reden daarvoor is dat in mijn doelstelling zou een preek 35 tot 40 minuten moeten duren. De laatste tijd zit ik daar regelmatig een paar minuten overheen bij ons in de gemeente. Maar een lezing mag een uur duren. Dus ik heb 5 bladzijden volgeschreven met de informatie die ik graag met jullie wil delen. Ik ga proberen snel te praten, zodat we er op tijd doorheen komen. Een man belde na de dienst op zondagmorgen zijn voorganger. En al gauw in dat gesprek bleek dat die man ergens mee zat. En er werd voorgesteld, kom vanavond maar bij ons langs. Dus de voorganger deed die avond de deur open toen er aangebeld was. En hij zag die broeder uit de gemeente daar staan, duidelijk ontdaan in zijn hele uiterlijk. En dus besloot die voorganger van laten we naar boven gaan naar mijn studeerkamer. Daar zitten we privé. En ze gingen zitten, die man op het puntje van de stoel. En keek handen wrijvend zijn voorganger aan en zweeg. Dus na een pijnlijke stilte zei die voorganger tegen hem van, is er iets waar ik je mee kan helpen? Waarop die man aandachtig naar de grond staarde, kuchte en zei, nou, jouw preek van morgen over zonde heeft mij enorm aangesproken. Maar ik moet bekennen dat mijn zonde vol van leven is. En die woorden waren nog maar amper zijn mond uit en hij corrigeerde zichzelf. Nee, sorry, ik bedoel, mijn leven is vol van zonde. Maar weet je, die verspreking sprak eigenlijk boekdelen over het probleem waar deze man de hele ochtend en middag al mee geworsteld had. Zijn leven. Ik krijg geen signaal. Nou, het behoort hier te werken. Soms ervaren we inderdaad dat ons leven vol zit met zonde. Maar is het grote probleem dat onze zonde vol zit van leven? En de vraag die we onszelf dan stellen, die deze man zichzelf ook stelde, is hoe kom ik daar vanaf? Gelukkig geeft Paulus in Romeinen 6, vers 11 tot en met 13, hulp in het omgaan met dat probleem. Ik wil dat graag met jullie lezen, Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 11 en ik lees ook uit de herziene Statenvertaling. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 11. Zo dient ook uzelf, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Ik zeg altijd dat de beste manier om een alinea in de Bijbel, een handjevol teksten zoals we die vanmorgen gaan bekijken, goed te begrijpen, is om te kijken naar de context. Dat geeft ons een stuk samenhang die we kunnen gebruiken om te begrijpen waar de schrijver het eigenlijk over wil hebben met ons. Paulus leidt in vers 1 en 2 van Romeinen 6 in wat hij ons wil vertellen. En eigenlijk zien we daar dat hij het probleem dat die man in mijn inleiding had ook aankaart. Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen, schrijft Paulus? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Paulus verbindt wat hij in hoofdstuk 6 wil gaan zeggen aan het onderwerp genade. Een onderwerp wat hij in de hoofdstukken daarvoor vrij uitgebreid heeft uitgelegd en besproken. En hij begint met een vraag die eigenlijk te belachelijk is voor woorden. Zullen we meer zondigen zodat de genade toeneemt? Belachelijke vraag. En dat erkent hij in feite ook door de manier waarop hij in vers 2 reageert. Op zijn eigen vraag. Volstrekt niet. Wat Paulus schrijft is me genoita in het Grieks. Dit is een uitspraak die, als je hem letterlijk vertaalt, betekent laat dit nooit gebeuren. Maar eigenlijk is dat gewoon een veel te milde vertaling van de woorden die Paulus inzet. Als literair middel betekent me genoita absoluut niet, met een uitroepteken erachter. Zo is het eigenlijk ook vertaald in de HSV. Volstrekt niet. Er is een populaire uitdrukking die tegenwoordig gebruikt wordt, al een paar jaar, die met een opeenstapeling van negatieve woorden de bedoeling van Paulus met megenoita uitstekend weergeeft. Never, nooit, niet. Dat is goed Nederlands. Never, nooit, niet. Onze vriend, die zich dus versprak door te zeggen, mijn zonde is vol van leven, had het eigenlijk precies goed. Sloeg de spijker op de kop. En ik denk dat hij zich heel goed in deze twee verzen zou kunnen vinden. Zou ik extra zondigen, zou ik extra genade krijg? Never, nooit, niet. Dat kan het niet zijn. Net als hij zijn wij blij met de genade van God, waardoor wij telkens weer opnieuw vergeving van onze zonden ervaren. Maar waarom leef ik nog altijd in zonde? Waarom leeft zonde nog altijd in mij? Waarom ervaar ik niet dat ik ten opzichte van zonde gestorven ben? Dat is het punt dat Paulus in 11 tot en met 13 van dit hoofdstuk maakt. Hoe komt dat? Is dat dood zijn voor de zonde gewoon een stukje theologie waar ik in de praktijk van mijn leven nauwelijks wat van merk? Nee. Vrijheid in Christus, overwinning over zonde, is zoveel meer dan alleen maar theologie. Het is een realiteit in Christus. Wat we natuurlijk moeten beseffen, is dat wij op de een of andere manier dus bij die realiteit moeten komen. Hoe zorg jij er nou voor dat jouw zonde niet meer vol van leven is? En nogmaals, Paulus geeft ons in onze tekst van vanmorgen, vers 11 tot en met 13, antwoord op die belangrijke vraag. Hij begint in vers 11 door met ons een heersend principe te delen. Hij schrijft daar, zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God. In de NBG staat, zo moet het voor u vaststaan. De HSV spreekt dus over rekenen. Dat vertelt ons dat Paulus ons een principe voorhoudt waar we op moeten rekenen. Vandaar dat ik in plaats van een berekenbaar principe, wat een beetje raar klinkt, heb gesproken over een heersend principe. Dit is gewoon een feit. Dit moeten we als een paal boven water laten staan. Het begint met het woordje zo. En daarmee verbindt Paulus dus vers 11 aan vers 10. Die hebben we niet gelezen. Daar heeft hij geschreven, want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Paulus verwijst dus naar de Heere Jezus, die eens en voor altijd gestorven is. Dat is belangrijk, blijkbaar. Zijn sterven is zo doorslaggevend dat in tegenstelling tot de eerdere offers in het Oude Testament, dit offer van Jezus nooit herhaald hoeft te worden. Eens voor altijd. Net zoals onze heiland. Zijn ook wij voor de zonde dood. Maar voor God levend. Dit geeft voor ons aan hoe belangrijk het kruis is. Ik ben het met Daniel eens. We hadden eigenlijk een kruis mee moeten nemen om hier voorin neer te zetten. Dat was heel sprekend geweest. Het kruis en het lege graf is van enorm groot belang. En vergeef mij even een zijstraatje. Dat is ook waarom het zo verwerpelijk is dat de Rooms-Katholieke Kerk bij elke Eucharistieviering de Heere Jezus opnieuw offert. Datgene wat Jezus volgens Paulus aan het kruis bereikt heeft, eens en voor altijd de dood overwonnen, wordt door dat voortdurend opnieuw offeren in de Eucharistieviering teniet gedaan. Moet altijd niet alleen opnieuw gedaan worden, maar moet bovendien aangevuld worden met boetedoening en goede werken, zodat het ook werkelijk een deel wordt van je leven. Dit is niet wat Paulus ons voorhoudt. Zijn boodschap, zijn principe is heel anders. Dat woord wat we in de NBG zien, vaststaan, en dat in de HSV wordt vertaald met rekenen, dat zouden wij waarschijnlijk vandaag vertalen met calculeren. We moeten op dit heersende principe rekenen. Paulus bedoelde hiermee aan te geven dat wij dus iets moeten uitrekenen of berekenen, calculeren, en vervolgens met de uitslag van die berekening aan de slag moeten. Dat we daarop en daarmee verder rekenen in ons leven. Kortom, hier hebben we iets, zegt Paulus, dat vaststaat. En nou moeten wij daarmee verder gaan, verder op rekenen. Voordat er GPS-navigatiesystemen bestonden, bepaalde men aan boord van een schip hun positie aan de hand van de zon of aan de hand van sterren. De navigator deed dat. En aan de hand van de positiebepaling, de snelheid van het schip, de stroming van het water, hoeveel wind enzovoort enzovoort, kon de navigator vervolgens een koers berekenen. Dus hij berekende eerst de positie, daarna een boel meer rekenwerk en dan berekende hij de koers die de volgende dag of de komende uren uitgezet moest worden voor het schip. Het hele schip, de lading en de bemanning, werd ingezet op de berekeningen van de navigator. Want iedereen ging er allereerst van uit dat die berekeningen, die formules die hij gebruikt, kloppen. Die zijn juist. En men ging ervan uit, de navigator hanteert die formules op de juiste manier. En het getal wat daaruit komt van de koers die we x aantal uren moeten aanhouden, dat klopt. En het hele schip wordt daarop ingezet. Paulus vraagt net zo van ons dat wij alles in ons leven inzetten op dit heersende principe. Je bent dood voor de zonde, maar levend voor God. En toch blijven we ons vinden in die uitspraak dat onze zonde zo vol leven is. Hoe veranderen we dat nou? Veel bidden? Veel in de Bijbel lezen? Je tanden op elkaar zetten en luidkeels nee roepen tegen verleiding? Of misschien gewoon gillend wegrennen van elke zonde die op je pad komt. Elke verleiding. Nee, hè? Ik las het volgende. De Satan verleidde Adam en Eva niet om te stelen. Niet om een moord te begaan. En niet om overspel te plegen. Nee, het enige dat de Satan deed, is hen zo ver krijgen dat zij het woord van God in twijfel trokken. Op het moment dat hij dat bereikt had, had hij ze. Paulus houdt ons voor dat we moeten rekenen op een principe dat wij dood zijn voor de zonde. Dit is een feit. Dit staat niet ter discussie. Paulus gooit het niet in de groep om te kijken wat men ervan vindt. Dit is een feit. Hij drukt ons op het hart dat we moeten rekenen op dit feit. We zijn dood voor de zonde, maar levend voor God. Op welke basis wordt er dan gerekend? Ervaring? Bijbelkennis? Je gevoel? Nee. Op basis van het woord van God. Op basis van Gods waarheid. En die waarheid staat buiten kijf. Die waarheid die Paulus ons voorhoudt in vers 11 is op grond van de Heere Jezus Christus en wat hij aan het kruis heeft gedaan en wat hij vanuit het graf heeft gedaan door op te staan uit de dood. Wanneer je rekent, dan gebruik je formules. Kijk, ik heb het niet over eenvoudig rekenwerk op de basisschool. Toen Daniel in de HAVO terechtkwam, ik meen in de vierde klas, maar dat weet ik even niet meer zeker. Toen moest hij zo'n wetenschappelijk rekenmachientje kopen voor de wiskundelessen. En hij leerde op een gegeven moment de ABC-formule. Ik heb geen flauw idee wat voor formule dat is. Ik denk dat Daniel het nog nauwelijks weet. Maar hij moest hem uit het hoofd leren, want elke keer als hij dat rekenmachientje aanzette, moest hij die formule intikken. En dan moest hij vervolgens met die formule die hij ingetikt had in het geheugen, moest hij gaan rekenen. Hij werd stinkend jaloers toen zijn broer 4 jaar later ook in 4 HAVO terechtkwam. En hij een wetenschappelijk rekenmachientje mocht kopen waarbij de ABC-formule al ingeprogrammeerd was. Hij hoefde hem niet uit het hoofd te leren en elke keer opnieuw in te tikken. Het was zoveel makkelijker. Je moet een formule hebben, wil je op de juiste manier kunnen rekenen. Gelukkig is de formule waar Paulus zegt dat wij moeten gaan rekenen, heel eenvoudig. De formule is gestorven plus opgestaan is overwinning. Want dat kan iedereen onthouden. Gestorven plus opgestaan is gelijk overwinning. Deze formule geldt in eerste instantie voor Jezus. Jezus is gestorven. Jezus is opgestaan. Jezus heeft overwonnen. Makkelijk. Het moeilijke komt daarna. Die formule geldt ook voor ons. Dood voor de zonde. Levend voor God is gelijk overwinning. Wat is het machtigste wapen dat wij hebben? Het woord van God. Sterker nog, Paulus geeft op een gegeven moment een prachtige objectles in Efeze hoofdstuk 6 over de geestelijke wapenrusting. In die hele geestelijke wapenrusting is er eigenlijk maar één wapen. En dat is het zwaard des geestes. De rest van de wapenrusting is helemaal defensief. Er is maar één wapen. Het woord van God. Dat is niet alleen het beste wapen dat we hebben. Het is volgens deze illustratie van Paulus in Efeze 6 het enige wapen dat we hebben, omdat het het enige wapen is dat we nodig hebben. Paulus wil dat wij dus rekenen met een eenvoudige formule die vaststaat. We zijn dood voor de zonde. Zo ziet God jou, gekruisigd met Christus. En levend voor God. Let goed op. Er staat niet, word dood voor de zonde en word levend voor God. Er staat niet dat je dood moet zijn en levend moet zijn. De opdracht van deze zin is niet dood zijn of levend zijn. De opdracht van deze zin is rekenen. We zijn namelijk niet stervende voor de zonde. Het is niet een proces waarbij we gaandeweg steeds dooier worden voor de zonde. Het woord betekent dood zijn. Dat wil zeggen ongevoelig zijn en niet in staat zijn om te reageren. Een van de engste dingen die een regisseur in een horrorfilm kan plaatsen is een doodskist met een lijk erin en nietsvermoedend komen mensen bidden en binnen en ineens zit dat lijk rechtop in zijn doodskist en reageert. Je jaagt je de stuipen op het lijf. Want het kan niet. Een dooie reageert niet. En dat is waar we op moeten rekenen. Maar, pas op. Er staat niet dat de zonde dood is in ons. Reken daar alsjeblieft nooit op. Jij bent, wat de zonde betreft, dood. De zonde, die komt wel porren aan jou. Die slaat je misschien een keer in het gezicht om je aandacht te krijgen. Maar een dooie reageert niet. Je bent dood voor de zonde. De mogelijkheid dat zonde nog steeds heerst, is door jouw dood in Christus verbroken. Je bent dood. Ik las het volgende advies waarvan ik hoop dat ik het nooit hoef te volgen. Maar het schijnt dat wanneer jij op het punt staat aangevallen te worden door een beer, dat het beste wat je kunt doen is op de grond vallen en net doen alsof je dood bent. Die beer die zal je waarschijnlijk nog wel een keer porren en misschien proberen om te rollen of zo. Maar als jij dat helemaal negeert, daar totaal niet op ingaat, dan waggelt die beer, naar het schijnt, op een gegeven moment gewoon weg. Want een beer heeft geen interesse in een dood lichaam. Ik weet niet of Paulus ooit een beer is tegengekomen. Maar ik denk dat hij zich zou kunnen vinden in dit advies. In het Engels heet dat play dead. Doe net alsof je dood bent. Speel een dooie. Alleen spelen we niet. Dit is ernst. Je bent dood voor de zonde. Je reageert gewoon niet meer op die zonde. Dat is wat Paulus ons wil voorhouden. Het gevaar van zonde is, net als die beer, aanwezig. Maar als wij rekenen met het feit dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God, dan krijgt de zonde geen vat op ons. Nou heeft Paulus ons in vers 11 een heersend principe gegeven. In vers 12 geeft hij ons algemeen advies. Daar schrijft hij: laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Zonde wil namelijk als koning heersen in jou. Wanneer je een koning tegenkomt, hoe praat je met een koning? Ja, majesteit. Nee, majesteit. Zoals u wilt, koninklijke hoogheid. Dat is het gedrag dat deze koning van jou verwacht. Wie is de koning in deze tekst? Hij wordt niet genoemd, dus heb ik hem de naam koning zonde gegeven. Duldt koning zonde tegenspraak? Geeft koning zonde de gelegenheid voor inspraak? Wel nee. Koning zonde wil absoluut heerser zijn van jouw leven. Wanneer koning zonde zegt: spring, dan verwacht hij van zijn onderdanen dat ze, terwijl ze al in de lucht zijn, vragen: hoe hoog, majesteit? Dat is wat koning zonde verwacht. Maar je hoeft niet te reageren op de opdrachten van koning zonde, omdat jij dood bent voor koning zonde. Hij voert geen heerschappij over jou, ook al probeert hij dat wel te voeren. Maar koning zonde regeert niet over jou. Maar let op, hij wil dat wel. En hij zal over jou regeren als jij dat toelaat. Vandaar het woordje: laat hem niet heersen. Paulus zegt letterlijk in deze tekst: hou er mee op om zonde telkens weer opnieuw als koning te laten heersen. Paulus erkent daarmee dat het voor de hand ligt dat koning zonde wil regeren en dat wij dat toelaten. Maar hij houdt ons voor, dat hoeft niet. Dit is niet iets wat van tevoren al vaststaat, dat je dat altijd en elke keer weer opnieuw zult doen. Weet je waarom? Koning zonde kan niet heersen over een dooie. Dat werkt niet. Maar er is een realiteit die op ons afkomt, die de omstandigheden die wij interpreteren als een realiteit. En dat is: mijn zonde is vol van leven. Het leeft wel in mij. Maar die realiteit moeten we inzien, is niet de realiteit. Zo vaak zijn we geneigd om te bidden: Heer, verlos mij van deze zonde en dan kan ik u dienen. En dat bidden we omdat we ons niet bevrijd voelen. En vanuit dat niet bevrijde gevoel gaan we dan op zoek naar iets wat ons dat gevoel wellicht wel zal geven. Maar zo werkt het niet. dan blijf je zitten met zonde dat vol van leven is. We moeten het niet gevoelsmatig aanpakken, we moeten het aanpakken met de realiteit en de feiten die Paulus ons presenteert. Jij bent dood voor de zonde, maar levend voor God. Je mag dus bidden, Heer, u hebt mij bevrijd van zonde. U hebt overwinning behaald. Dus Heer, kies ik ervoor om juist op dit gebied waar ik zo worstel, u te dienen. Want in de laatste helft van vers 12 zegt Paulus letterlijk aan hem, dus zonde, gehoorzamen in zijn begeerten. Dus koning zonde eist gehoorzaamheid tot de dood. Maar het feit is, je bent al dood. Je hoeft je geen zorgen te maken over de heerschappij van koning zonde. Die is over, want die is tot de dood en je bent al dood. Dit is zo doorslaggevend dat ik het nog een keer zeg. Koning zonde probeert voortdurend de baas te spelen over elke christen, terwijl die christen dus dood is. En hij totaal geen zeggenschap heeft over dode mensen. Die christenen, waar we het over hebben, die moeten zichzelf gaan rekenen als dood voor de zonde. Koning zonde is aanwezig. Zonde is aanwezig. Het is om je heen en bij tijd en wijle is het in je. Maar dat wil niet zeggen dat hij dan als koning mag heersen, tenzij jij het toelaat. Nogmaals, het werkwoord is laat. Koning zonde heeft geen gezag over jou. Je hoeft hem niet te gehoorzamen. Paulus vertelt ons tussen de regels door dat dit omgaan met zonde normaal is. Koning zonde probeert te regeren in jouw leven en in mijn leven. Dat probeert hij. Maar het is niet automatisch altijd het geval. Alleen als je hem laat heersen, zul je vervolgens gehoorzamen aan die begeerten waar Paulus het over heeft. In dit gedeelte heeft Paulus ons in vers 11 een principe voorgehouden. Je bent dood voor de zonde, maar levend voor God. In vers 12 geeft hij ons algemeen advies. Hou ermee op te zondigen. En laat de zonde niet als koning heersen in jou. In vers 13 geeft hij ons een negatieve en een positieve specifieke opdracht. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. We komen hier twee keer het werkwoord stellen tegen. Snel eventjes wat grammatica. Beide van deze woorden zijn in de gebiedende wijs. Dat houdt in dat het dus allebei opdrachten zijn. De eerste opdracht is negatief, De tweede opdracht is positief. Stel niet en stel, ik voeg even het woordje wel toe om duidelijk te maken. Niet dit, wel dat. En bovendien is de eerste opdracht in de tegenwoordige tijd en de tweede opdracht is in de verleden tijd. Moeilijk. Grammatica. Ik zal het even uitleggen. Allereerst, het is een opdracht, staat in de gebiedende wijs. Maar wanneer een opdracht in de tegenwoordige tijd staat, meteen gevolgd door een soortgelijke opdracht die dan in de verleden tijd staat, dan is dit hetgeen dat de schrijver ons daarmee wil voorhouden. Hou ermee op je leden ten dienste van zonde te stellen en begin vanaf nu je leden ten dienste van God te stellen. Of iets populairder, blijf niet voortdurend je leden ten dienste van de zonde stellen, maar stel vanaf nu je leden ten dienste van God. Afgezien van de grammatica is natuurlijk ook het woordje stellen van belang. Het woordje stel betekent presenteer jezelf. En vanuit de manier waarop Paulus het inzet, moeten we onszelf dus presenteren met een houding die overeenkomt met alle eerder genoemde feiten. Dus de houding is al beschreven in de voorgaande teksten. Met een houding die ervan uitgaat en rekent met het feit, ik ben dood voor de zonde, maar levend voor God. Met het besef, ik hoef koning zonde niet meer te laten regeren in mij. Kunnen we vervolgens die opdrachten gaan uitvoeren? Stel, niet voor de zonde, maar stel voor God. Het stellen, waar Paulus het dus over heeft, impliceert dat we ons beschikbaar stellen voor God. En Paulus spreekt daarbij over lichaamsdelen, uw leden, als wapenen. Aan de ene kant is dat niet moeilijk om ons voor te stellen, onze lichaamsdelen. Een voet kan ons wegvoeren van God of dichter bij God brengen. Een tong kan God loven of roddelen of liegen. Dus dat idee hebben we elders ook al gezien. Maar dit zijn leden, lichaamsdelen. En Paulus vergelijkt de lichaamsdelen met wapens. En wapens gebruik je om mee te vechten. Dus tegen wie wordt er nou in deze tekst met wapens gevochten? Nou, dat ligt er helemaal aan in wiens handen die wapens gegeven worden. Dat bepaalt wat ermee gedaan gaat worden. Stellen wij onze leden in dienst van God, dan zijn het wapens in Gods handen. Stellen wij onze leden in dienst van zonde, ongerechtigheid, dan zijn het wapens in de handen van koning zonde. En in dat geval worden jouw wapens, mijn wapens, dus ingezet tegen God. En dat wil je toch niet? Nee, laat je liever inzetten voor God. Ten dienste van God. En Paulus spreekt dus over dienstbaarheid, beschikbaarheid. Vanaf Romeinen hoofdstuk 12 begint het praktische gedeelte van Romeinen. De eerste 11 hoofdstukken zijn theologisch van aard, leerstellig van aard. De laatste hoofdstukken vanaf hoofdstuk 12 zijn veel meer praktisch. En het mooie is dat dat praktische deel van Romeinen in hoofdstuk 12, vers 1, op de volgende manier wordt ingeleid. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat woordje wijden, Romeinen 12 vers 1, is het woordje stellen dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 6 heeft gebruikt. De vertalers hebben gewoon gekozen voor stellen in de ene en wijden in de andere, maar het is hetzelfde Griekse woord. Hier spreekt Paulus, in Romeinen 12 vers 1, over een levend offer. Kijk, en als we vanuit hoofdstuk 12 een levend offer eventjes terugkeren naar het principe dat Paulus in Romeinen 6 heeft gedeponeerd voor ons, zijn we levend voor God. Dood voor de zonde, maar levend, een welgevallig offer voor God. Dat leeft. En Paulus houdt ons daarvoor dat gezien de barmhartigheden van God, gezien alles wat God vanuit zijn liefde voor jou gedaan heeft, is het jezelf stellen als een levend offer alleen maar jouw redelijke godsdienst. In de NBG staat je redelijke eredienst. Dat is niet te veel gevraagd. Dat is niet een vreemd verzoek. Het is alleen maar redelijk dat God van ons vraagt dat we onszelf stellen voor hem. Dan leven we dus voor God, terwijl we dood zijn voor de zonde. Broeders, je kunt op elk moment verandering brengen in de manier waarop jij omgaat met de zonde die in jou zo levend is. Ik las de volgende vertaling van dit gedeelte. De zonde spreekt een dode taal die ons niets zegt. God spreekt je moedertaal en je luistert naar elk woord. Want je bent dood voor de zonde en levend voor God. Dat betekent dat je zonde geen stemrecht geeft in je leven. Werp jezelf met heel je hart en fulltime op Gods methode. Nou heb ik dit gedeelte, voor de duidelijkheid, weergegeven als een heersend principe, algemeen advies en specifieke opdracht. Daarmee hoop ik dat het wat duidelijker is geworden en dat je het makkelijker onthoudt wat Paulus ons hier heeft geschreven. Maar misschien heb je naar me zitten luisteren en denk je bij jezelf, ja, maar David, dat is allemaal veel te logisch. Je beredeneert het allemaal. Logica. Het woord waar het om draait, het woord rekenen, dat is in het Grieks het woordje logizomai. En als je daar dat omai van afhaalt, dan blijf je zitten met logi. Logisch. Paulus kiest een woord dat ons wijst op logica. Dit is logisch, mensen. Oh, en dit zou ons als mannen aan moeten spreken. Ja, want ons logische rechterhelft brein. Dat is de logica. Maar dat is exact wat Paulus van jou en van mij vraagt. Benader dit probleem van levende zonde logisch. Je zult nooit een diep geestelijk leven ontwikkelen door te gaan zitten en de wens uit te spreken dat je geestelijk wilt zijn. Zo werkt het niet. Wat je moet doen is iets ondernemen, iets gaan doen, dat zo groots is, dat je het onmogelijk zou kunnen doen zonder God. Dat is wat leidt tot een geestelijk leven. Het christelijk leven is niet een voortdurende strijd tegen zonde. Echt waar niet. Het christelijk leven is een voortdurende overwinning over zonde. Dat is wat de Heere God voor jou heeft. En voor mij. Wat moet je doen? Is de beste manier om zonde te overwinnen je terugtrekken in een klooster? Nee. Nee, wat je moet doen is rekenen dat je dood bent voor de zonde. En levend voor God. Dat je kiest om God te dienen. Juist op dat gebied waar die zonde zo vol leven is. De enige andere optie, als je dat niet wilt of kunt, is dat je leden ten dienste van koning zonde stelt. En in dat geval is dit jouw probleem. Je kunt nooit en te nimmer zonde overwinnen als je er met plezier mee speelt. Dat had op het scherm moeten staan. Is er blijkbaar niet. Ik zal het nog een keer zeggen. Je kunt nooit en te nimmer zonde overwinnen als je er met plezier mee speelt. Tot slot heb ik een aantal vragen waar ik mee af wil sluiten. Is jouw zonde vol van leven? Ik zeg het bewust verkeerd om, hè? Staan jouw leden juist op dat gebied ten dienste van koning zonde in plaats van de Heere God? Speel jij met plezier met die zonde? Vecht jij daardoor feitelijk tegen God, doordat jij jouw leden als wapens in handen van koning zonde stelt. Terwijl je eigenlijk dood bent voor de zonde. Zet jij jouw kracht, jouw mannelijke logica, in om jouw leden als wapens tegen God te laten gebruiken? Of laat je jezelf gebruiken als een wapen in Gods handen? Je bent dood voor de zon, maar levend voor God. Reken er maar op. Amen. Heere God in de hemel, we hebben u nodig. Die zonde leeft zo sterk. Maar u hebt het al opgelost. En help ons om, naar aanleiding van wat Paulus schrijft, maar wat ook naar aanleiding van wat in de workshops vanmiddag gezegd gaat worden, omdat wij de tools zullen vinden, de handvaten zullen vinden waarmee wij moeilijke keuzes kunnen nemen met onze leden in dienst van u. Wapens die we kunnen inzetten tegen die grote neiging in ons als mannen om boos te zijn, woedeuitbarstingen te hebben. Misschien is dat voor sommigen die hier zijn juist die zonde die zo vol leven is. Help ons, Heer. Om bereid te zijn vandaag te veranderen. In Jezus' naam. Amen.
Dat vergt een reactie. Dat vergt nog even wat denktijd ook. Ik zat achterin. Ik had echt zoiets van, jongen, dit, hier ben ik nog even mee bezig. Dus ik weet niet of jullie hetzelfde gevoel hebben. Maar ik wil even terugkeren naar een lied dat we al gezongen hebben. En dan afsluiten met weer een gouden ouwe. Om wat uiting te geven, zoals, nou ja, mensen die liederen schrijven proberen uiting te geven aan emoties, dingen die je dan denkt en voelt. En soms is dat ook behulpzaam na een prediking, om de woorden van een ander te mogen lenen in het uiten van wat je voelt. Dus we graag zingen Hoe kom ik van zonde vrij? De vraag die we ook aan het begin van de morgen stelden, en dan afsluiten met Genade kocht mij vrij.